In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Boardroom Panel.
Het sprookje van de Amerikaanse topvrouw Elizabeth Holmes eindigt in de gevangenis. Waarom hield niemand haar tegen? En werkgevers moeten binnenkort de CO2-uitstoot van personeel gaan meten. We gaan het allemaal bespreken in het Boardroom Panel met vandaag Marilieke Engbers, assistant professor aan de VU, associate partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek Ondercommissarissen. En Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse zakenbank Houlihan Lokey. Nou, dat
heel
was
goed.
Ook geoefend.
Super.
Ja. Marilieke, jij bent hier voor het eerst. Welkom. In het panel.
Dankjewel.
Wat doe je precies?
Oh, ik doe van alles, maar ik ben ook docent bij de VU. Ik geef onder andere strategierealisatie en governance en ethics, business ethics. En ik help boardrooms tegenwoordig met zelfevaluaties en conflicten. En daarnaast probeer ik zoveel mogelijk te schrijven, omdat ik daar ontzettend van houd.
Nou, dan ben je helemaal goed op je plek hier in het boardroom panel. We beginnen direct met Elizabeth Holmes, de succesvolste vrouwelijke zelfmeetmiljardair is schuldig bevonden aan fraude en moet ook vrezen voor een lange gevangenisstraf. Ze was de oprichter van Theranos. Dat bedrijf dat claimde een machine te hebben ontwikkeld om een bloeddruppeltje binnen een paar minuten te controleren op honderden ziektes. Ron, ik denk dat we het verhaal nog even moeten uitleggen. Wat ging er mis bij haar?
Ja, kijk, uiteindelijk heeft ze een droom verkocht waar heel weinig wetenschappelijke basis voor bleek te zijn. En ze heeft heel veel mensen heel lang voor de gek gehouden. Met het gebruik van logo's, met zogenaamde bewijzen.
Want ze gebruikte logo's van farmaceuten.
Ik
ben betrouwbaar.
Om betrouwbaarheid. En ze is ongelooflijk ver gekomen eigenlijk. En je ziet ook weer parallellen. Dat valt mij altijd weer op met Madoff bijvoorbeeld. En dat soort mensen die heel lang heel veel mensen voor de gek weten te houden. En dat begint vaak met een paar grote namen aan je weten te binden. En dat krijgt dan een soort aura van, nou, als die meedoen, dan zal het wel goed zijn.
Ja.
En vervolgens blijven heel veel mensen daar dan intuinen.
Maar ze hadden ook $950 miljoen opgehaald. Ja. En bijna een miljard.
Bijna een miljard. Hè. Dus dat zegt ook wel hoeveel geld er los zit als je de juiste mensen weet te vinden.
Ja, eigenlijk wel eng, hè, dat het kan eigenlijk.
Angstaanjagend. Ja. Maar ook angstaanjagend dat al die mensen niet hebben gevraagd van, joh, laat die machine eens even zien. En wat is de wetenschappelijke basis dan geweest?
Ja.
En die zijn eigenlijk allemaal als schapen erachteraan gelopen met vrij weinig due diligence, zoals dat heet.
Maar hoe kan zoiets, Marilieke? Ik bedoel dat zo lang onder de radar heeft kunnen blijven.
Ja, daarmee raak je denk ik toch wel aan hetgene wat mij het meest fascineert. Denk ik dat we vaak denken in de boardroom dat veel dingen rationeel op basis van feiten gebeurt. Maar dat het veel irrationeler gebeurt. En op basis van emoties, aantrekkingskracht, geloofwaardigheid, beeldvorming, al dat soort zaken. En als je eenmaal je geld erin hebt gestopt, dan krijg je natuurlijk ook nog zoiets van wanneer haal je het eruit. Hè?
Dus, want dan weet je misschien wel dat er iets mis is. Maar dan voor gezichtsverlies denk je van, nou, laten we maar net doen alsof we niks weten.
Ja. Ja, dus het is ingewikkeld om eruit te stappen. Het is ook relationeel. Hè? Dus kijk ik ook heel erg naar wie zijn de relaties rondom zo'n persoon. Want je kunt natuurlijk haar ontzettend nu schuldig verklaren. Maar het is natuurlijk een groepsproces. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in alles wat om zo'n persoon heen gebeurt. Want je hebt natuurlijk allerlei checks en balances. En hoe heeft dat gekund? Zover kunnen komen hè, met al die checks en balances.
Ja, want Rob, je zei het al, ze hadden een goed team van bekende commissarissen om zich heen. Allemaal bekende mensen inderdaad.
Ja.
Maar die stappen daar toch in eerste instantie in. Ik bedoel, als iemand mij zou vragen of ik commissaris zou willen worden, dan zou ik eerst zeggen van, laat me dat apparaat eerst maar zien.
Bijvoorbeeld.
En dat is een hele domme vraag.
Nee, ik denk dat het een hele terechte vraag is. En ik denk dat het gewoon uiteindelijk mensen daar net wat te makkelijk in zijn geweest. En naarmate iets een hype wordt, zie je dat mensen blijkbaar steeds minder goed nadenken. En kijk, een van die checks die ze bij Madoff. Als iemand bij Madoff had gevraagd, goh, wie is jullie accountant en mag ik daar eens mee praten? Dan hadden ze het te horen gekregen, dat is een totaal onbekende account die toevallig mijn buurman is. Dan waren natuurlijk alle red flags afgegaan. Dan was nooit iemand in Madoff gegaan.
Nee.
Heeft nooit iemand gevraagd.
Nee.
En hier zie je min of meer vergelijkbare patronen met een paar simpele checks. Of bijvoorbeeld welke. Dit is een hele groot bedrijf, een enorme waardering. Welke reputabele Silicon Valley firm zit hierin? Waarschijnlijk geen één. Hoe kan dat dan? Weet je? Waarom is het niet gevet door wie dan ook?
Ik begrijp ook dat heel veel mensen dat apparaat niet eens hebben gezien. En als ze dan bloedonderzoek deed, dan gebruikten ze gewoon een apparaat van Siemens, geloof ik.
Ja, klopt. Ja, dat heb ik ook
die al bestond. Maar dan kom je hierachter. Hè? Ik bedoel dat het eigenlijk allemaal gebaseerd is op niks. En dan? Hoe ga je daar dan mee om?
Je bedoelt nu?
Ja. Nee, ja, oh, je bent commissaris bij het bedrijf. Ja, wat doe je dan?
Ja, wat doe je dan?
Oh, ja, ja. Nee, dat is natuurlijk dat, is dat wat mij zo fascineert. Maar dan moet je dus denk ik beseffen dat je in een groepsproces zit waar op het moment dat jij kritische vragen gaat stellen, word jij een beetje de vervelende persoon.
Yep.
En je wil ook graag cohesie behouden. Ja, want weet je wat ook zo belangrijk is? Als jij vervelend wordt gevonden, dan gaan mensen ook inhoudelijk niet meer naar je luisteren. Dus je moet ook op een of andere manier zorgen dat mensen naar je willen blijven luisteren. En hoe doe je dat? En als mensen zeggen van ja, maar jij snapt het niet, want jij stelt nu kritische vragen en je kunt haar echt wel vertrouwen, dan gebeurt er iets relationeels waardoor je toch wel geneigd bent om je mond te houden.
Maar het hoort toch zo in een boardroom dat er kritische vragen worden gesteld?
Ja, dat is wat ik bedoel met we gaan ervan uit dat het allemaal zo rationeel is, maar dat is helemaal niet zo.
Je hebt eigenlijk maar één machtswapen en dat is aftreden. En dat is een enorm machtswapen, althans, maar ook een enorme bedreiging, ook voor een bedrijf. Dat heeft heel verregaande consequenties, dus dat doe je ook niet zomaar.
Ja. En er is zoiets als de false, ja, ik ga maar geen theorieën, maar op het moment dat je als enige anders denkt dan de rest, ga je ook werkelijk denken dat je het niet goed ziet.
Dus, en dan ga je wel mee met de rest en denk je van ik hou mijn mond wel, nou ja, zij zullen wel gelijk hebben.
Je gaat echt twijfelen van, zie je het inderdaad wel correct? En dan ga je ook misschien wel jezelf voor de gek houden, want je wil ook eigenlijk die confrontatie niet aangaan.
Ja. Maar critici zeggen ook inderdaad dat Holmes met haar fake it till you make it mentaliteit ook geen uitzondering is, hè, in Silicon Valley.
Nee, dat, en eigenlijk, nogmaals, als jij een jong startende bedrijf bent, dan heb je dat ook nodig. En eigenlijk zie ik het liefst, en ik ben zelf ook investeerder in verschillende bedrijven, dat je iemand hebt die qua ondernemerschap, qua commercie, qua marketing heel erg agressief is, maar aan de achterkant extreem conservatief als het gaat om boekhouden, cijfers enzovoort. En op het moment dat ik het gevoel heb dat het andersom is, dan wil ik zo snel mogelijk wegwezen.
Maar ja, in Silicon Valley gaat het natuurlijk ook misschien wel om het verkopen van een droom.
Ja.
En misschien ben je uiteindelijk wel van plan om zo'n apparaat te maken waarmee je met één bloeddruppeltje 100 ziektes kan ontdekken.
Ja.
Nou, goed plan.
Ja.
Maar dan heb je dat misschien nog niet. Maar ik bedoel, het is ook het verkopen van dromen eigenlijk.
Ja, en ik begrijp dat zij ook twee andere criteria met zich meebracht wat aantrekkelijk maakte. Is dat ze ten eerste een vrij vrouw was. Want blijkbaar waren de anderen daarvoor allemaal mannen. Dus dat was natuurlijk al een droom van we kunnen nu in een vrouw investeren.
Ze had de universiteit niet afgemaakt. Dat schijnt ook een voordeel te zijn, geloof ik.
Blijkbaar, ja.
Als maar Stanford is, dat wel.
Ja, ja. Okay. Ja. En het andere was natuurlijk de context van je wil niet. Het was ook nog een product wat heel erg bij de. Hoe heet het nou? Dat je. Je doet goed, hè? Je bent niet alleen maar met apps bezig.
Nee, oké. Okay. Dus elke keer iets waar de wereld iets aan heeft.
Precies.
Ja.
Ja,
daar wil je natuurlijk ook graag in investeren als aandeelhouder. Dus daarmee kan je jezelf ook je eigen ego opboetsen.
Maar goed, dit soort grootspraak, zie je dat ook wel eens bij Nederlandse ondernemers?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk uiteindelijk. En ook hier gaat het natuurlijk regelmatig mitsen dat mensen iets verkopen wat totaal niet kan of totaal niet werkt. Dus als investeerder moet je natuurlijk super kritisch zijn. En dat zijn natuurlijk ervaren, gerenommeerde partijen. Die zijn ook heel kritisch om de juiste vraag te stellen van wat is wetenschappelijk bewijs. Elon Musk heeft ook allerlei mensen die bij hem kwamen pitchen om in elektrische vehicles te investeren. Heeft hij ook gevraagd, nou, laat maar eens die berekeningen zien dat uiteindelijk elektrisch gaat winnen van brandstof.
Ja.
En pas toen hij daarvoor overtuigd was, is er heel veel geld in gegaan. Dus uiteindelijk moet je natuurlijk wel ontzettend kritisch zijn van ja, weet je, gaat dit ook echt werken? En waar is dan het wetenschappelijk proof? Of als jij een uniek product hebt, wat is dan je moat, zoals dat heet? Dus wat maakt het zo uniek dat niemand anders er zomaar even aan kan komen? En op basis daarvan ben je dus heel kritisch in je kopersonderzoek voordat je ergens instapt.
Maar grootspraak hoort er ook een beetje bij.
Dat is zeker. En een investeerder moet daar doorheen prikken. Kijk, het is niet voor niks in Nederland dat je onder de ton niet zomaar in een fonds mag stoppen, want dat heeft de ACM verboden. Dus je moet, want ze gaan ervan uit dat als jij een ton kan investeren, dat je zelfstandig goedkopersonderzoek kan doen.
Ja.
Dat is niet voor niks.
Maar goed, zij dreigt nu voor heel lang de gevangenis in te gaan. Maar er was een raad van commissarissen, er waren investeerders. Ik bedoel, is alleen zij nu schuldig?
Dat is een goede vraag, hè? Dat is iets wat je denk ik echt moet uitzoeken. Ik heb wel begrepen dat ze echt ook wel mensen voor de gek heeft gehouden. Als dat, hè, dus niet voor niks schuldig bevonden. Wat ik wel interessant vond waar ze wel niet schuldig voor is bevonden, is blijkbaar dat ze wel goed de aandeelhouders heeft geïnformeerd. He, dus tenminste, heb ik dat nou goed gelezen?
Ja, dus die zouden op de hoogte zijn geweest.
Ja, nou, je hebt natuurlijk een soort van dromen verkopen mag je blijkbaar doen.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk nog steeds je jaarverslag op orde hebben.
Ja.
En nou, daar is dus blijkbaar niet schuldig voor bevonden. Dus daar viel mijn oog op. Want waar begint nou het zakelijk correct gedragen? Hè? Want daar heb je de consent van, dat bedoel ik, die checks en balances. Je kan ook met Enron werd alles gewoon eigenlijk wel binnen de lijntjes van de wet opgeschreven. Maar als je dan even uitzoomt en naar het geheel kijkt, blijkt er iets flink mis te zijn. Dat gevoel kreeg ik hier ook een beetje.
Oké. Dus dat zou dan ook betekenen dat de commissarissen dan misschien ook nog wel een...
Ja, nou kijk, er is natuurlijk sprake van fraude bij bewuste misleiding. Hè, om daarmee een financieel voordeel te behalen. Nou, wanneer heeft er bewuste misleiding plaatsgevonden? Wie heeft dat dan gedaan? Was zij dat alleen? Zijn er meerdere bij betrokken geweest? Hebben de commissarissen aan meegewerkt? Wie hebben er allemaal aan meegewerkt aan die bewuste misleiding? En dat is natuurlijk een interessant vraagstuk. Was dat zij, heeft ze dat inderdaad helemaal in eentje gedaan? Of waren er veel meer mensen hier in de know?
Ja, maar gaat dit nog gevolgen hebben voor de investeringscultuur? Dat mensen in Silicon Valley of misschien ook elders in de wereld nog eens 10 keer zullen nadenken voordat ze ergens hun geld in stoppen?
Nou, het grappige is, ik ben toevallig bij betrokken geweest bij een bedrijf. En die zei, oh, dat is diagnose. Nou, sinds Theranos gaan we helemaal niks meer met diagnose doen. Dus dat is heel negatief. Hè? Dus hier, alles in medisch wat diagnose is. Nou,
zal wel niet kloppen.
Dus het zijn wel, en dat zeg ik voor mijn eigen beroepsgroep, het zijn wel enorme schapen die vaak allemaal dezelfde kant op rennen. Soms, hè, dus
wat een vervelende beroepsgroep.
Dus als bij fintech is hot, dus iedereen wil in fintech. En dan diagnose, oh nee, dat moet je niet zijn.
Nu is dat niet hot meer, na deze
oordeling. Dat is een van de consequenties.
Ja, dus het heeft wel gevolgen.
Zeker, heeft altijd gevolgen. Het heeft altijd gevolgen voor hoe mensen zich gedragen, hoe kritisch mensen zijn. En ik denk deels ten goede. Hè? Ja. Nogmaals, dus het, in veel gevallen gaat het veel te makkelijk. Maar ook natuurlijk ten nadele. Want er zijn natuurlijk uitstekend bedrijven met fantastische wetenschappelijk bewezen resultaten die dan vervolgens geen geld krijgen, omdat het verkeerde bakje is gevallen.
Ja, dus al het geld gaat weer naar de apps nu.
Ik denk eerlijk gezegd dat het een beetje tijdelijk misschien een effect heeft in dat vak, op dat gebied. Hè? Ja. Maar ik denk dat wij als mens wat hardnekkiger leren. Dus ik verwacht dat het morgen weer ergens anders kan voorkomen.
Oh ja? Je denkt dat het...
Ja, omdat het heeft voor mij met het woord verliefdheid te maken. Dus je wil ergens in investeren. Dus je wil het ook. Hè? Dus het is net
je wilt dat
je,
het kan.
Dus je gaat ook bijna dus geloven in die dromen. Want als je al vroegtijdig kritisch gaat zijn, dan ga je ook in een ander soort mindset. Dus ik denk dat we hier allemaal onderhevig zijn. Dus je moet bij wijze van spreken tegen natuurlijk, tegen intuïtief, moet je op zoek gaan naar ander bewijs dat wat je doet, dat niet klopt. En dat wil je helemaal niet.
Nee. Nou, binnenkort zal er wel een Netflix-serie over verschijnen, denk ik, over.
Dat lijkt me een hele interessante. Ja.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het boardroompanel vandaag met Marilieke Engbers, assistant professor aan de VU, associate partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek Onder Commissarissen. En Rob Oudman, hij is hoofd Benelux bij de Amerikaanse zakenbank Houlihan Lokey. Werkgevers moeten de emissies van hun personeel gaan bijhouden. Om de klimaatdoelen te halen wil het kabinet werkgevers gaan verplichten om de uitstoot van werkgerelateerd verkeer te meten. Marilieke, staat je auto al geregistreerd bij de werkgever? Weet je al waar jij in rijdt en...
Oh, daar verdiep ik me inderdaad niet zo.
Nee?
Nee.
Rob?
Alleen als je een auto van de zaak hebt, is dat geregistreerd. Dat moet ook, fiscaal en administratief. Maar die heb ik niet. Dus dan is er niet geregistreerd in welke auto.
Maar dat zou er dan wel moeten, hè?
Nou ja, dat is dan... dat is de vraag, hoe wordt de uitvoering uiteindelijk? Hè? Want ik denk dat we met z'n allen iets aan CO2 moeten doen. En vooral bedrijven, dat voelen dat meer dan ooit... ook vanwege hun ESG-doelstellingen. Ze willen wat aan milieu doen. Dus dat voor heel veel bedrijven is dat absoluut een thema. En ook wij hebben binnen Houlihan Lokey onze CO2 footprint berekeningen. Die maken we al en die worden al gemonitord. En daar zijn we ook actief mee bezig om het zelf te meten. Dat doen we als bedrijf uit onszelf.
Maar ook al van de werknemers, hoe ze naar hun werk komen en dat soort dingen.
Dat zit er dan nog niet in. Dat zou dan ook moeten. Ja. En dan is de vraag, en dat is dan uiteindelijk de vraag. Kijk, dus dat er iets moet gebeuren, dat snap ik, begrijp ik. En dat zie je ook dat heel veel mensen ook dat snap alleen, hoe ga je het uitvoeren? En bijna altijd gaat het daar dan vaak mis. Omdat er wellicht door allerlei compromissen daar een administratief gedrocht uitkomt die niemand meer te doen is. Kijk, op het moment dat je zegt van god, je moet toch je kilometers declareren. Is dat een benzineauto geweest of een elektrische auto of een dieselauto? Ja. Dan is het vrij makkelijk te doen. Hè, want dat is in de administratie zo toe te voegen. Maar op het moment dat je moet gaan per type auto moet gaan bijhouden welke uitstoot en welke variant, dat wordt natuurlijk een gedrocht.
Ja, maar qua zakenreizen, zeg maar, als je gaat vliegen, dat wordt al allemaal berekend bij jullie allemaal.
Zeker. Ja.
Dus dit zou maar eigenlijk nog een kleine uitbreiding zijn.
Wij zijn al mee bezig. Ik denk dat het wel dan nog serieuzer wordt genomen. Laten we wel weten. Dit is vooral wat wij zelf op eigen initiatief doen om er wat aan te doen. En dat gaat om de verwarming. Dat gaat om alle aspecten van onze bedrijfsvoering. En ik denk ook... En vliegen zal... dat ga je dan... wij moeten ook zakelijk regelmatig vliegen. Dat ga je dan zeker ook meenemen. En hopelijk wordt het dan ook... En door corona is dat overigens al enorm gebeurd. Steeds meer een Zoom en Teams meetings in plaats van fysiek. Het is een stuk saaier, wel heel productief, maar dat gaat nog alleen nog maar verder.
Ja. Ja. Marilieke, zie jij deze maatregel zitten?
Ik inhoudelijk weet ik nog niet zo goed. Ik kijk er veel meer uit vanuit mijn docentschap strategierealisatie. En dan zie ik eigenlijk een aantal andere dingen. We hebben in feite met elkaar akkoord dat we een klimaatakkoord hebben getekend. Hè, of dit is daar een voortvloeisel van. Wat ik mis is, je hebt in feite een politieke discussie. En je zou idealiter ook nog een strategische discussie hebben. En een tactische discussie, die drie onderscheiden. Mm-hmm. En wat je ook heel veel in bedrijven ziet, en vind ik nu ook landelijk op dit gebied, is dat we dus in feite een politieke discussie hebben gehad. We zijn nu eindelijk eens dat we iets moeten doen aan het klimaat.
Ja.
Maar we schieten nu naar een tactische discussie. Zo zie ik het een beetje.
Hoe we het gaan doen.
Nou, het gaat al meteen naar één element. En dit ene element pakken we er nu even uit. Mm-hmm. Dan vraag je mij om een mening. Maar dan moet ik een tactische mening hebben. Hè? Terwijl ik eigenlijk veel meer zoek naar een plan. Een holistisch plan. En ik denk dat heel veel werkgevers... Je hebt mensen die het al zelf doen. Hè? Dus ik vraag me af waarom de politiek niet vraagt aan de werkgevers. Houdt jullie tegen om... net zero te worden. Dus dan krijg je een veel strategischere discussie.
In plaats van te gaan registreren wat de uitstoot is van je werknemers.
En misschien is dat een heel goed idee, maar ik mis een veel groter thema van hoe kunnen we samenwerken, overheid en werkgevers en ook
in plaats
werknemers.
Van zo op de detail gaan te zitten.
En ik snap het vanuit de ambtenaren vaak wel, want die willen natuurlijk meteen iets pakken wat ze kunnen meten. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat je met elkaar in gesprek gaat daarover.
Dus eigenlijk schiet deze maatregel toch een beetje het beoogde doel voorbij?
Voor mij wel. Ja, nou kijk, dan heb ik alweer een meeting over deze maatregel. Terwijl ik veel meer vanuit een holistische plan wil kijken.
Je wilt er van bovenaf naar kijken.
Voordat je daar begint.
Er zijn zoveel andere thema's. En ik denk dat heel veel werkgevers aan de ene kant zegt de overheid, we willen de regeldruk verminderen. Aan de andere kant gaan we dit dan weer bedenken. En hoe weet je of dit de werkgevers gaat helpen om eigenlijk de klimaatdoelstellingen te realiseren? Misschien help je ze wel op een andere manier veel sneller.
Nou ja, de bedoeling is uiteindelijk om in 2026 met een soort van norm te komen. Hè? Ik bedoel, hoeveel een werknemer mag uitstoten eigenlijk om op zijn werk te komen.
Maar ja, dat is natuurlijk enorm ingewikkeld. Hè?
En de zaken mag reizen.
Ja, want uiteindelijk inderdaad, de ene beroepsgroep is de andere niet.
Nee, zou het dan ook zijn zo van, je zit al aan je tax, dus we gaan het thuis werken.
Terwijl aan de andere kant zakelijk maakt het perfect zin. En één jaar hoef ik bijna niet te reizen, want er is geen enkele zakelijke reden waarom. Een ander jaar reis ik heel veel. Dus hoe ga je dan normen bepalen? Lijkt me heel ingewikkeld.
Maar is dat dan typisch overheid dat ze echt normen willen bepalen in plaats van dat ze naar het grotere geheel kijken?
Die indruk heb ik wel. Dus ik ben ook vaak wel met ministerie of met een autoriteit aan de slag. En je ziet dus toch wel dat er vaak gegrepen wordt naar instrumenten die je kunt meten. Terwijl de complexiteit van de werkelijkheid, dus organisaties zijn ook heel verschillend. Dus hoe werkt zo'n beleid uit op de praktijk, daar moet je denk ik eerder heel goed naar kijken. Dus dat kun je ook in feite operationaliseren noemen. Ga eerst eventjes in een pilot toetsen. Wat gaat dit beleid doen? Voordat je het helemaal uitrolt over die hele gemeenschap.
Ja. Oké. Okay. Nou, de valrepen van vorig jaar was er nog sprake van opschudding op de beurs rondom de Rotterdamse Luxaflex-producent Hunter Douglas. Het bedrijf verkocht een controlerend belang aan de investeringsmaatschappij 3G Capital. En dat deden de eigenaren voor €175 per aandeel. En dat is bijna €100 per aandeel meer dan een half jaar eerder die ze zelf betaalden om aandeelhouders uit te kopen. Zo vertel ik het goed, hè, Rob?
Ja, en heel, heel, heel interessant en heel boeiend eigenlijk wat hier gebeurd is.
Ja.
Zeker, want je moet natuurlijk niet vergeten dat er een groot aandeelhouder is. Een familie die al heel lang het bedrijf controleert.
De familie Zonneberg.
En de familie Zonneberg heeft dus eigenlijk al heel lang control. En ziet het ook binnen meer als hun bedrijf. En ze zijn weliswaar beursgenoteerd. Maar ja, zij bepalen wat er gebeurt en niemand anders. Hè? Dus dat is met die context moet je dit ook beschouwen. En dat is natuurlijk heel interessant dat ze het 1,5 jaar geleden zeggen, ja, maar wij vinden het heel fair. En ook de commissaris hebben daar aan meegewerkt. Heel fair om dit voor, 80 of zo, uiteindelijk is verhoogd. Naar
ze wilden het eerst van de beurs halen. Hè? En toen hadden ze inderdaad eerst €64 per aandeel geboden. Toen kwam wat protest. Nou, toen werden 82. Een klein beetje erbij.
Ja, een klein beetje erbij. En dachten ze, nou, dan hebben we iedereen wel overtuigd. Dat bleek dus niet zo te zijn. Maar heel veel, waarschijnlijk voelde een aantal grote aandeelhouders die erin zaten, die roken toch wel dat er, op het moment dat een groot aandeelhouder die wil uitkopen, dan moet je toch altijd al een beetje...
Sommigen hebben het wel gedaan voor die trade.
Sommigen hebben aangemeld. Ja. Hè? Uiteindelijk is het uiteindelijk niet gebeurd. Maar ze hebben zich wel aangemeld. Want ze dachten, nou prima. En sommigen doen het ook automatisch. Maar dat is meer een technisch verhaal. Want zodra dit soort biedingen komen, dan zijn ze vaak ook verplicht om het aan te bieden. Maar goed, zo werken sommige pensioenfondsen.
En nu hebben ze dus weer verkocht voor €175 per aandeel.
Nou heeft die grote aandeelhouder blijkbaar verkocht.
Een goede deal.
Kijk, op het moment dat jij je strategie hebt van, nou ja, deze meneer is grote aandeelhouder, en op het moment dat hij het verkoopt, dan heeft hij wel het onderste uit de kant gehaald en dan lift ik mee. Dat is denk ik een goede strategie dan wellicht.
Maar goed.
Maar op het moment dat hij grote aandeelhouders en jou wil uitkopen, dan ik zou me dat ook nog een beetje goed kijken.
Ja, Marilieke, hoe heb jij hiernaar geluisterd?
Ja, ik kijk heel erg vanuit een cultuur. Hè. Dus mijn promotieonderzoek ging over het ongezegde. En dan meet je in feite mee een cultuur. En ik denk dat je als aandeelhouder moet je kiezen waarin je investeert. Ga je voor de korte termijn? Zit je alleen maar op het rendement te focussen? Of zoek je iets langetermijns? En vertrouw je de cultuur van deze organisatie? En als je dan leest, en dat is achteraf, hè, dus ik weet niet in hoeverre dan de aandeelhouders dit wisten, maar als de aandeelhoudersvergaderingen in Curaçao plaatsvinden, met het doel om in feite de dialoog uit te weg te gaan. Ja, dan zouden bij mij alle haren overeind.
Ja, want ze zijn dan officieel gevestigd in Willemstad inderdaad, op Curaçao. En dan eens in het jaar is een aandeelhoudersvergadering en die is dan inderdaad op Curaçao. Dus geen aandeelhouder die komt. Ik geloof dat de journalist had geprobeerd om ook naartoe te gaan en toen werd gezegd zo van, nou, na een uur lig je weer op strand, dus kom maar niet.
Ja. Nou, en ik zou als aandeelhouder zelf, maar dat hangt ook van je eigen, ik zou willen zeggen, ethiek af, ik zou daar eens naar kijken van, in wat voor bedrijf wil je investeren?
Ja,
alleen maar voor het geld of ook voor de waarde van een bedrijf? Hè? En dat kun je denk ik op allerlei manieren ook proeven. Van zijn ze heel expliciet over in waar ze niet goed in zijn. Zoeken ze dialoog op in het gechallenged worden, weet je. Dus dat kan je ook met je aandeelhouders doen. En zo creëer je ook een dynamiek met de aandeelhouders die op de lange termijn gezond blijft. Maar je krijgt hele andere aandeelhouders, denk ik, als je die relatie zoekt.
Ja, maar ik denk ook inderdaad dat het in dit geval misschien bij veel mensen ook wel om het geld gegaan zou zijn.
Ja, nou, dan heb je ook.
Dus ze zullen heus geweten hebben dat de aandeelhouders op vergadering op Curaçao is.
Ja, maar dan loop je wat meer risico, zou ik willen zeggen, dat je misschien ook een kat in de zak koopt.
Maar ja, beleggersvereniging VEB die noemt de actie schandalig en spreekt van een dikke middelvinger naar de aandeelhouders. Is dat het ook?
Ja, kijk, dit bedrijf heeft al heel lang inderdaad een cultuur van, joh, meneer Sonneberg bepaalt en de aandeelhouder, joh, je kan hem kopen op de beurs, moet jij lekker zelf weten. Maar vertrek je verder ons helemaal niets van je aan. En dat is denk ik al heel lang het cultuur wat dit bedrijf heeft. Dat weet je ook als aandeelhouder dat je instapt. Je kan zien dat er een groot aandeelhouder is in de vorm van meneer Sonneberg die gewoon precies doet wat hij wil. Ja, weet je, dat risico loop je ook. En natuurlijk, uiteindelijk moet jij als aandeelhouder zelf bepalen, ga ik mijn stukken aanmelden, ja of nee. En op het moment dat meer dan 95% is aangemeld, dan gaat een transactie gebeuren. En dan kun je ook uiteindelijk min of meer gedwongen worden je aandelen in te leveren.
Maar de commissarissen zeiden in eerste instantie ook tegen die aandeelhouders van, ja, die 62, die 82, prima, doe maar.
Ja, dat vind ik een hele opvallende. Want als ik zelf inderdaad commissaris zou zijn bij zo'n bedrijf, dan zou ik me buitengewoon ongemakkelijk voelen
achteraf
met wat hier gebeurd is.
Ja. Dat zegt ook wel iets over jou als commissaris, nietwaar dan, toch?
Ja, nee, dan komen we weer op die groepsdynamiek. Daar heb ik een heel boek over geschreven. Want dat is dus onder commissarissen. Van hoe gaat die besluitvorming? En ik denk dat je niet moet onderschatten dat de commissaris er redelijk op grote afstand van de bestuurder staat. En de bestuurder relatief veel macht heeft, als hij die macht wil misbruiken, om met informatie te spelen. En dan
maar daar
kan
heb je
ook
commissarissen voor?
Ja, maar die commissarissen zijn, die werken maar part-time. Die willen ook vertrouwen hebben in die bestuurder, want dan gaat het, dan krijg je ook meer informatie. Nou, dat is een hele ingewikkelde dynamiek. Vandaar dat die 200 pagina's nodig heb om het uit te leggen. Maar ja, ik begrijp het wel. Ik keur het daarmee niet goed. Maar er is wel een spel gaande wat mij betreft. Waar we heel veel van commissaris verwachten. Wat ik dus eigenlijk me afvraag of dat wel haalbaar is.
Oké, dankjewel. Marilieke Engbers, assistant professor aan de VU. Associate partner van adviesbureau Reconsulting en schrijver van het boek Onder Commissarissen. En Rob Oudman, hoofd Benelux bij de Amerikaanse Zakenbank Houlihan Lokey.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.